Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis, die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest. FBTO.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Dit is de voetbalpodcast Kick-off van De Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen, Ajax-volger Mike Verwij en Pim Cedé.
Ja, bonjour. Ja, dit beeld, jongens. Ja, het is jammer dat we dat niet kunnen uitzenden. Maar jullie zitten er prachtig bij. Met z'n tweetjes, dicht naast elkaar. Telegraaf plopkap voor de mond. Leesbrilletje van de Hans Anders op. In welk hotel?
Was het
wel
Hans Anders?
Weet je hoe duur die is, Hans Anders?
Is die duur?
Ja, ja, ja. De Action zijn ze ook €2,20 of zo. Dus ik heb ze allemaal van de Action. Min 2,5.
Heb je een leesbril van de Action?
Ja, 5 voor een tientje of zo.
Doet dat wat?
Ik heb er een stuk of 30 in mijn huis liggen. Dan komt het altijd goed.
Ja, uitstekend. Nou, jullie zien er schitterend uit zo. En schets eens even, want we maken ons op natuurlijk. We nemen dit op vrijdag nu wat eerder op voor de kraker tegen Frankrijk. Kwalificatie voor het EK. Maar hoe gaat het daar? Waar zitten jullie? Vertel ons iets.
Nou, wij voelen ons in de eerste plaats kip lekker. Dus dat...
Nou, daar wil ik even bijzeggen. Ik heb gisteravond steek tartaar gegeten hiernaast. En ik moet wel eerlijk zeggen dat ik op een gegeven moment toch graag wilde dat we even gingen afrekenen. Want ik moest toch ergens heen waar ook mensen heen gaan die af en toe een bordje kip curry eten. Dus ik dacht na een beurtje van 25 minuten vanaf te zijn. Maar vanochtend zat ik weer.
Dat was een heel slecht excuus hoor. Ik heb moeten betalen.
Oh ja, maar je hebt niet de telefoon van Louis van Gaal gevonden?
Nee.
Op de wc?
Nee.
En het is natuurlijk ook geen goeie om steek tartaar te gaan eten. Hè? Dat is natuurlijk kwetsbaar.
Ja, maar normaal kan ik er wel heel goed tegen. Maar volgens mij zat er nou een beetje kana masala in. En dat is die pittige kruiden is dat. Die je normaal ook altijd in kip curry doet. Dus misschien is dat de reden geweest dat ik gisteravond bijna een half uur en vanochtend opnieuw bijna een half uur gezeten heb. Maar het lucht wel op, hoor, moet ik eerlijk zeggen.
Ja, nee, dat snap ik.
Wat ik haal die wedstrijd wel.
Ja, ik wilde zeggen, ik voel mijn kip lekker. Maar we zitten op een fantastische locatie. We vallen ons hotel uit en we liggen in Stade de France. We zitten echt op hemelsbreedte 3 meter.
Nee, je meent het. Dus als je uit het raam kijkt, ik zie achter je die ramen, dan zie je gewoon het stadion liggen.
Ja, als je aan de goede kant van het hotel had gezeten, wel.
Oh ja.
Ik kijk op een heel mooi binnenplaatsje uit. Maar ja, we zitten echt heel dicht bij het stadion. Ideaal.
Nou, geweldig, jongens. En ik zag dus de voorpagina van vandaag. Daar stond oranje koorts. En als je dan uiteindelijk het sportkatern openslaat, dan staat er Koeman blijft hongerig. Ja, ja, daar is over nagedacht. Hè?
Ja.
Ja. Ja.
Maar was het nou de kip?
De volgende kop ook. Maar die heb jij nog niet gezien natuurlijk. Jij leest het AD.
Ja, nee. Oh, eventjes doorbladeren. Leegloop bij Oranje. Het is werkelijk, maar je werkt bij de Telegraaf of je werkt niet bij de Telegraaf, hè? Ongelooflijk.
Ja,
zeg.
Ja, zei iemand ook nog dat de spoeling dun was, dus die had ik ook boven gekund. Ja. Maar dat zijn wel de koppenmakers.
Ja, maar jongens, is het nou...
Het erg is dat iedereen eraan meedoet. Ook gisteren in de perszaal doet iedereen eraan mee. En dan lees je van de kranten vandaag en dan zie je het nergens terug. Dan denk ik, ja, hè, dan moet je ook een fan zijn. Dan moet je ook dat soort koppen erboven zetten. Dat mag ook best wel een beetje frivol.
Is het al 100% zeker dat het de kip curry is?
Nee, dat is niet 100% zeker. Maar kijk, we worden wel gesterkt in die mening. We hebben natuurlijk heel veel mensen gesproken die ervan overtuigd zijn dat het de kip curry was. Spelers die zijn ook onmiddellijk na het eten naar hun kamer gegaan, op bed gaan liggen. Groen uitgeslagen, want zo beroerd waren ze. Ze hebben gigantisch veel overgegeven tot gal aan toe. Ja, dat weet je, als het zo snel optreedt, dan weet je bijna zeker dat het een voedselvergiftiging is. En dat wordt natuurlijk ook wel gesterkt door het feit dat er nu op de wedstrijddag niemand meer ziek is. Kijk, als er echt een virus rondwaart in een spelersgroep, ja, dan kunnen er ook anderen ziek worden. Maar dit was waarschijnlijk gewoon de kip van woensdagavond.
Iedere dokter. En, hoe... en ik heb onder andere mijn oude huisarts gesproken, Hans van der Stelt. Het eerste wat hij vraagt is, wat heb je gegeten? Als er zoiets zich voordoet. Nou, en als je dan zegt kip curry, dan zegt hij, ja, dat weet ik wel genoeg. Zoals het misschien niet 100% te bewijzen valt dat het daarvan komt, valt het absoluut ook niet te bewijzen dat het daar niet van komt. En zeker niet op zo'n korte termijn. Hij zegt dan, kijk, als er echt een virus is, dan zou je dat grondig moeten onderzoeken. En dat kan niet in 1 of 2 uur. Hè. Dan moet je bloed onderzoeken, dan moet je vooral poep onderzoeken. Dus dat valt niet uit te sluiten. Dus het is bijna voor 99% zeker komt het van eten. En dan kan je zeggen van de een heeft wel en de ander heeft het niet. En daarom zei ik net dat kana masala, die pittige saus. Er zijn mensen die dat iedere dag eten, die kunnen daar heel goed tegen. Maar ja, als ik het zou eten, ja, dan zit ik geen half uur op de play. Maar dan zit ik anderhalf uur op de play. Omdat mijn maag is er totaal niet tegen bestand. Tegen die rotzooi. Nee. Maar... het kan ook gewoon salmonella zijn of een bedorven kipje. Dus,
want dan is het toch opvallend dat dus een deel ook niet getroffen is.
Dat is niet opvallend, want een gedeelte eet misschien iedere dag kana masala. En als je voor 50 man kookt, dan zal ik even de kok uithangen, dan heb je niet aan 1 kippenpoot genoeg. Dan heb je, als je 50 man, heb je gewoon misschien wel 20 kippen nodig. Ja, en daar kan een verrotte kip tussen zitten. Hè? Dus zodoende. En daarom is ook niet iedereen getroffen. Het is allemaal zo makkelijk te verklaren. Alleen, ja, de KNVB die wil dat natuurlijk niet op die manier verklaren. En de arts wil dat niet op die manier verklaren. Omdat is natuurlijk slecht voor Hotel Woudschoten, hè, waar dit allemaal is gebeurd. En slecht voor de koks van het Nederlands elftal.
Wat je ook niet moet vergeten, niet iedereen eet kip. Er zijn natuurlijk ook wel vegetariërs in een spelersgroep. En ja, iedereen heeft een bepaalde weerstand. En als jij met een lichte verkoudheid binnenkomt en al een wat mindere weerstand hebt, dan ben je misschien wel bevattelijk voor die verkeerde kip. En een ander is zo sterk dat hij er geen last van heeft. Dus dat speelt ook mee waarom sommigen wel getroffen zijn en anderen niet.
En ze gaat vaak met voedselvergiftigingen.
Ja.
Kijk, als ze ook als door, een echt, die artsen die zeiden ook van, als het nou een echt virus is, dan mag je geen enkel risico nemen. Dan moet je gewoon Frankrijk bellen en zeggen, joh, we komen niet. Want er heerst hier een virus. Dat is gewoon, het kan gewoon gevaarlijk zijn, een virus. Maar voedselvergiftiging is het meeste uitpoepen, uitkotsen en dan weer door. En daarom kunnen een aantal van die jongens, dat liet Koeman gisteren ook open, die kunnen misschien gewoon weer aansluiten voor die wedstrijd, voor die hele belangrijke wedstrijd thuis tegen Gibraltar.
Ja, maar waarom? Want jij zei Mike net dat de jongens alweer fit zijn.
Ik krijg nu een appje van mijn huisarts. Van mijn voormalig huisarts, want hij is net met pensioen. 5 man ziek van een virus binnen een paar uur. Knap. Gelul.
Kijk, serieus?
Dat zijn nog eens teksten. Dat zijn nog eens teksten.
Maar dit is echt Westlands, hè? Dit is duidelijke taal.
Ja, dit is Honslersdijk.
Gewoon recht voor zijn raap zeggen wat er aan de hand is en niet overal proberen achter te verschuilen, man.
Nee. Oh, hij appt dat waarschijnlijk in vertrouwen naar jou en het is nu... op de eter.
Tegen mij kan je echt niks meer in vertrouwen kwijt.
Wel leuk
echt
op de eter.
Ja, inderdaad. Maar Mike, zijn ze niet weer fit dan nu al?
Eet jij wel skip curry? Want jij bent toch ook half Indiër?
Nee, ik ben... mijn opa was Pools. Die heeft mijn oma bevrijd in Breda's in de Tweede Wereldoorlog. Dus ik heb een beetje Pools bloed. En ja, ik heb misschien iets Indisch in jouw ogen. Mijn broers noemden mij altijd Osama Bin Laden. Dus ook iets andere komt rijden. Ik kan me mijn laatste buikgriep niet meer herinneren. Nee.
Maar je bent wel snel van de leg.
Ik ben wel, jezus. Nee, wat ik serieus wilde vragen, jongens. Ik bedoel, als die gasten alweer fit zijn, waarom kunnen ze dan vanavond niet spelen of vrijdagavond?
Ja, dat zijn ze nog niet.
Ze zijn nog niet fit, maar ze hebben nog 2 dagen voor Gibraltar.
Vaak als je een hele stevige buikgriep hebt, dan ben je echt wel 48 uur zwaar beroerd. Ja, nou, je hoort het. We hebben ons goed laten informeren, Pim, over.
Nou, inderdaad, ja. Ja, ik ben er echt van onder de indruk. Laten we dan maar heel even naar de stellingen gaan. Hebben we dat ook even gehad? Ja, Frankrijk rollen we toch gewoon op.
Oneens.
Kip curry is ook een heel slecht gerecht. Slecht gerecht.
Oneens.
Wat roept hij?
Kip curry een slecht gerecht.
Nee, heerlijk gerecht. Maar zonder kana masala.
Zonder kana masala. 1,7 miljard is eigenlijk een schijntje voor die rechten betaald voetbal.
Eens.
Oneens.
Wiever in de basis?
Oneens.
Eens.
En Berghuis is inderdaad meer een rechtsbuiten dan een middenvelder.
Oneens.
Eens.
Nou, daar ben ik wel benieuwd naar. Want hij wordt natuurlijk bij Ajax veelvuldig gebruikt als middenvelder tegenwoordig. Kudus moet daardoor zelfs uitwijken naar de rechterkant.
Koeman maakte daar wel een onderscheid in. Hij zei tegen bepaalde tegenstanders wil hij gewoon echte middenvelders hebben. En daar is Frankrijk, de vieze wereldkampioen, er natuurlijk één van. Maar tegen bepaalde tegenstanders, bijvoorbeeld Gibraltar, zou hij wel op het middenveld kunnen staan. Ja, Berghuis speelt door de uitschakeling in Europa nu alleen nog beker en competitie in Nederland. Ja, en dan kan hij natuurlijk best op het middenveld spelen, want de Eredivisie stelt niet zo heel veel voor.
Ja, dit snap ik ook. Bij Ajax heeft hij ook Kudus voor zich. Dus daar komt hij eigenlijk automatisch terecht op het middenveld. Omdat Kudus de voorkeur krijgt als rechtsbuiten. Maar tegen Gibraltar kan hij rechtsbuiten en rechtshalve spelen. Kan je hem opstellen waar je wil. Ik denk dat hij zelfs centrale verdediger tegen Gibraltar, dat hij er zelfs daar goed uit de voeten komt.
Ja, ja. Staat er een beetje een representatief Nederlands elftal vanavond tegen Frankrijk? Als ik Koeman moet geloven, heeft hij er gewoon nog evenveel vertrouwen in?
Ja, dat is natuurlijk ook voor de bühne. Je kan moeilijk tegen je eigen spelersgroep zeggen van het wordt helemaal niks morgenavond. Vanavond in dit geval, maar gisteren had hij de persconferentie. Dus ik snap Koeman wel, maar ja, als je ziet wie hij mist. Dumfries is geschorst, Frenkie de Jong is er niet bij. Nou ja, dan de vijf kipeters zijn er niet bij. Luc de Jong heeft bedankt, Vincent Jans heeft bedankt. Ja, er is geen bondscoach zo begonnen met zoveel afwezigen. Zelfs in de coronatijd hadden we het nog even over. Zijn er volgens mij nooit zoveel afwezigen geweest. Dus dit is wel heel vervelend. Aan de andere kant kun je het ook omdraaien. Je kunt zeggen, als je één wedstrijd nou mag verliezen in deze pool, waarbij je bij de eerste twee moet komen, dan is dat Frankrijk uit. Dus wat dat betreft had het nu beter kunnen gebeuren dan tegen Griekenland of tegen Ierland, denk ik.
Is er eigenlijk een moment, Valentijn, dat je mag zeggen, we hebben zoveel afwezigen door overmacht, we komen niet voetballen?
Nee. Dat, nou ja, in principe wel, op het moment dat je... 11 basisspelers mist, omdat er 11 niet tegen Kip Carey kunnen. Maar als het op dit moment een aantal zijn geblesseerd, een aantal zijn afgehaakt, dan kan je dat moeilijk zeggen. En er zijn natuurlijk altijd genoeg spelers voor het Nederlands elftal om te kunnen spelen. Er wordt niet voor niks een voorselectie gemaakt van veel meer mensen dan de 23 of 24 die hier nu zijn. Dus nee, in principe kan je niet afbellen. Maar of dit een representatief Nederlands elftal is, dat vind ik niet. Hè. Daarvoor ontbreken gewoon te veel kwaliteitsspelers. Hè. Gakpo en De Ligt ook nog. En onze vriend Noppert is er ook niet bij. Maar aan de andere kant maak je altijd een kans tegen die Fransen. Want arrogantie zit natuurlijk ligt op de loer bij Frankrijk. Tegen wie ze ook spelen. Dus daar kan je eventueel van profiteren. Maar ja, normaal gesproken in Frankrijk is ze vieze wereldkampioen. Dat zijn ze niet voor niks. En er zijn nauwelijks spelers afgehaakt sinds het WK. Dus is Frankrijk gewoon de grote favoriet.
Ja, er was alleen een discussie wie dan de aanvoerder moet worden bij Frankrijk. Dat is Mbappé geworden. Het schijnt dat Griezmann daar dan weer niet zo blij mee is.
Nee, maar goed. Ik keek op van het aantal interlands dat Griezmann had gespeeld. Dus ik zeg uit mijn hoofd 114 of zo, geloof ik.
Nou, in ieder geval... Dat is wel
ja, hij dacht dat hij op basis daarvan recht had op die aanvoerdersband. Maar ik denk dat iedereen wel snapt dat Mbappé de aanvoerder wordt.
Mbappé die voetbalt natuurlijk de komende 10 jaar nog in het Franse elftal. Dat zie ik Griezmann niet doen.
Ja, nee, dat is ook zo. De sfeer rondom Oranje... Overigens, Koeman natuurlijk weer terug aan het roer. Nou, ik zag een klein stukje in de krant staan ook over Van Dijk, over Koeman. Iedereen toch een beetje blij dat de druk van Gaal eraf is? Of wordt dat niet zo ervaren?
Ja, dat wordt denk ik wel zo ervaren. Ik denk
alleen dat... niet gezegd.
Nee, dat is ook wel logisch. Kijk, ik denk dat de enige die het heel erg leuk vonden in Qatar, dat het Wout Weghorst en Daley Blind waren. Maar voor de rest, Louis van Gaal hanteert een schrikbewind. In die zin dat hij gewoon echt... Iedereen moet zich precies aan zijn regels houden. En dat is allemaal gigantisch streng. En dat wordt als niet heel prettig ervaren door sommigen. En bij Koeman is het allemaal wat losser en wat leuker en gezelliger. Dus ik denk dat iedereen wel blij is. En kijk, als je dan wereldkampioen wordt met de aanpak van Van Gaal... Dan zegt iedereen van fantastisch gedaan. Maar het was allemaal niet zoveel in Qatar.
Nee.
Plus, ik moet wel zeggen, je vraagt hoe de sfeer is, maar ik heb nog geen enkele foto gezien waarop Koeman lachend te zien is sinds afgelopen maandag, sinds dat hij met de selectie bij elkaar is. Omdat er natuurlijk wel heel veel tegenslag zijn kant op komt. Dus ik, als je gisteren de foto's ziet, dan zat hij er echt bij met een gezicht van een oorworm. En dat kan ik me wel voorstellen ook. Hè. Zo stel je je rentree bij het Nederlands elftal natuurlijk niet voor.
Nee.
En ja, en als je hier natuurlijk dik op je donder krijgt, ja, dan heb je misschien gelijk al wel een probleem natuurlijk. Zeker ook in de publieke opinie, want het wordt heel snel vergeten wie er allemaal niet waren.
Ja. Nou ja, goed, die kwalificatie voor het EK in Duitsland, ja, die moet gewoon gehaald worden natuurlijk. Dat lijkt me wel duidelijk, maar dat wordt in ieder geval...
Ja, het is toch een ontsnappingsluikje ook via de Nations League. Hè? Dus het is tegenwoordig heel knap om je niet voor een EK te plaatsen.
Het is ooit gelukt, hè?
Ja, het is in 2016 is dat uitstekend gelukt.
Maar ja, die andere tegenstanders precies, ja. Ook. Hè. Je hebt dan Gibraltar, volgens mij Ierland en Griekenland.
Griekenland.
Nou, een aantal spelers uit de Griekse nationale ploeg die spelen in Nederland. Hè. Doufikas, Pavlidis, Hatsidiakos. Ja, dat zijn geen spelers waarvan je achterover slaat. En dat zijn dan nog de betere spelers volgens mij ook bij Griekenland. Dus nee, dat moet heel makkelijk te doen zijn. En komende maandag pak je sowieso je eerste 3 punten natuurlijk.
Ja, al werd Griekenland natuurlijk wel Europees kampioen toen nog Charisteas in de spits stond, hè, in Portugal.
Ja, en dus Nederland werd Europees kampioen toen Van Basten in de spits stond, ja.
Dat is 19 jaar geleden, Pim.
Oh. Sorry. Hey jongens, laten we eventjes naar het buitenland gaan. Ik weet niet of we James Lassen nog kunnen ingooien, Hein. Nou, bij deze. God ja, het is toch fijn om James Lassen weer te hebben. Hoewel ik wel nog Mandy van Yves Berends een paar keer heb afgespeeld na de vorige podcast. Ben jij inmiddels fan, Valentijn?
Nou, ik heb Yves Berends niet afgespeeld, nee. Als je het niet erg vindt. Ik ben het niet van plan ook.
Ik kreeg gisteren wel een appje van hem. De kaartverkoop sinds zijn bezoek aan de podcast. Vooral dankzij jou, denk ik, Pim. Ja, is omhoog geschoten. 4400 van de 5500 kaarten zijn al verkocht. 25 november.
Oh. En hij stond
Ava's live.
Op hoeveel stond hij toen hij kwam?
Weet ik niet, maar het is omhoog geschoten.
4399.
Nee. Dankzij deze podcast is hij bijna uitverkocht.
Is hij één kaart verkocht aan Pim CD?
Ja, hebben jullie die beelden gezien van Argentinië dat in Buenos Aires de kampioenswedstrijd vierde? We kunnen even een klein stukje laten horen. Ja, Messi, emotioneel, de bondscoach in tranen, kinderen op het veld, publiek helemaal uitzinnig. Ik moest wel een traantje laten toen ik die beelden zag. Wat jullie?
Ik zag het aan je tweet.
Vonden jullie het mooi?
Nee, ik heb het niet gezien, maar het interesseert me ook helemaal niet. Dat is toch verleden. Waar gaat het over? Ja. Ja. Ik heb ze ook allemaal gezien toen ze terugkwamen in Argentinië. Nou, prima. En daarmee moet feest toch over zijn. Dan moet je gewoon weer over tot de orde van de dag.
Nou, ik heb het gezien. Ik vond het wel heel erg mooi. Maar ik bedacht me gelijk van, wat nou als Nederland wereldkampioen is geworden? Dan was het tegen Gibraltar. Ja. Hadden we hetzelfde tafereel gehad, denk ik, in de Kuip. Ja, maandag.
Dat doen wij anders.
Ja,
dat doen wij anders, denk ik.
Ja,
ja, het zag, dat staat Harry de Tieteman vooraan.
En het is natuurlijk wel geweldig voor Messi dat hij altijd heeft moeten aanvechten tegen Maradona. En in het begin ook dat geregeld te horen heeft gekregen van Maradona. En dat hij nu dan zijn land wereldkampioen maakt. Ja, dat mag je dan wel even op deze manier vieren. Het zag er schitterend uit.
Ja, wat ik trouwens ook nog wilde vragen. Bayern München heeft of gaat Nagelsmann waarschijnlijk ontslaan. Tuchel zou dan de opvolger worden voor Daley Blind, die dus die transfer naar Bayern heeft gemaakt. Natuurlijk Gravenberg met het plan dat Bayern met hem had. Matthijs de Ligt zit er natuurlijk. Ja, het is toch raar. Ze hebben notabene Paris Saint-Germain verslagen in de Champions League en wordt de coach alsnog gewieberd.
Ja, maar dat heeft natuurlijk alles met de stand in de Bundesliga te maken. Als je daar geen kampioen wordt of dreigt geen kampioen te worden, dan heb je als trainer van Bayern München een gigantisch probleem. Maar ik denk wel dat het heel vervelend is voor Blind. Blind die overigens al heel snel spijt had, hoor, van zijn overstap naar Bayern München. Als hij gewoon even langer had gewacht, dan was Alfred Schreuder gewoon weg geweest. En had hij natuurlijk prima bij Ajax kunnen blijven. Maar ik denk dat...
Heeft hij dat ook gezegd, dat hij spijt had?
Nou ja, dat heeft hij volgens mij tegen een aantal vertrouwelingen wel gezegd. Ook omdat Bayern München onmiddellijk een nieuwe linksback aantrok, nog voordat hij goed en wel gezetteld was in München. Ik denk dat het heel verstandig is voor Daley Blind om nu toch de ontsnappingsroute richting Mark Overmars te nemen en richting Antwerpen te gaan.
Of richting
vanaf
Ajax.
Vanaf volgend seizoen dan.
Of richting Ajax aan het eind van het seizoen. Maar volgens mij is er bij Bayern München wel meer aan de hand, hoor. Het is niet alleen dat ze nu tweede staan in de competitie. Die bestuurders die konden totaal niet overweg met Nagelsmann. Wat een eigenwijze of een eigen gereide coach is. En die gewoon volledig zijn eigen weg gaat. En zich niets laat liggen aan Uli Heunes of Olivier Kahn of Roemenigge. Die er allemaal rondlopen. Wel of niet in een bepaalde functie. Dat zijn de mensen die aan de touwtjes willen trekken en trekken. Ja, en als je daar, als je die tegenover je hebt, dan heb je gewoon, dan is het slechte kipcurry eten daar.
Maar het is, het is natuurlijk wel opvallend. Ja. Want Bayern München heeft nogal een behoorlijke afkoopsom aan Leipzig betaald om hem binnen te halen, Nagelsmann. Ja, dan blijkt dus dat het toch niet altijd een goed huwelijk is. Ook al denk je dat op voorhand. Dat heeft Ajax natuurlijk ook met Schreuder gezien. Ja, zo gaat dat soms. Ja.
Opmerkelijk was wel ook dat die Tuchel, dat niet de eerste keuze is. Hè? Dat ze eerst bij Jurgen Klopp hebben aangeklopt.
Slechte woordgrap ook
niet. Ja, ik ben helemaal niet van de woordgrap. Als ik een woordgrap maak, dan is het onbewust.
Per ongeluk.
Per ongeluk, ja.
Vader is er ook als de kippen bij.
Nee, zeker. Nou, dat zijn allebei wel trainers met een goede staat van dienst. Ik wou nog heel even, ik weet niet of jullie dat intensief hebben gevolgd, maar die situatie in Barcelona, dat is toch ook een heel raar verhaal. Hè? Dat Barcelona miljoenen zou hebben betaald aan een scheidsrechtersbaas, die dan daar uit eten ging, cadeautjes kocht. Waarmee natuurlijk de suggestie bestaat dat Barcelona eigenlijk bevoordeeld werd.
Ja, ik denk dat we heel erg moeten oppassen met wat we zeggen. Want volgens mij worden de ene naar de andere journalist en de ene naar de andere kant in Spanje inmiddels aangeklaagd door Barcelona. Maar dat UEFA ook een onderzoek instelt. Ja, dit is natuurlijk heel gek. En dit moet je als Barcelona absoluut niet willen. En als scheidsrechtersbaas natuurlijk ook niet. Ja, als blijkt dat dit klopt, Dan is het natuurlijk.
Ja, opmerkelijk is dat Real Madrid zich ook achter de andere clubs heeft geschaard. Met betrekking tot het onderzoek. Hè. Er komt nu een gerechtelijk onderzoek. En Real Madrid is ook een van de eisers. Terwijl Real Madrid en Barcelona natuurlijk heel nauw met elkaar hebben opgetrokken. En nog steeds optrekken in die Super League. Daar houden ze heel standvastig elkaars handje vast. Maar in dit geval heeft Real Madrid daar toch afstand van genomen. En zich bij de eisers gevoegd in die gerechtelijke zaak. Dus dat is wel, wel opmerkelijk. En wat Mike zegt, als club moet je er natuurlijk voor zorgen dat je nooit in die situatie komt. Maar de vorige voorzitters en presidenten van Barcelona, daar zijn natuurlijk heel veel mensen van berecht. En sommigen zijn zelfs in de gevangenis gekomen. Dus je moet nergens van staan te kijken bij die club.
Maar als het allemaal uit zou komen uit het onderzoek dat het dus zo is gegaan, wat doe je dan met zo'n club eigenlijk? Moet je die dan schorsen, terugzetten, punten in mindering, beboeten?
Kampioenschappen afnemen.
Kampioenschappen afnemen. Ja, dat is.
Ja, toevallig zat ik van de week te googelen naar Thomas Dekker, wat die nou eigenlijk gewonnen heeft en zo. En dan kom je al heel snel natuurlijk op Wikipedia. En daar staan al zijn resultaten staan daar. En er staan vanaf, ik meen 2009 of 2010, toen hij geschorst werd, staan er streepjes door zijn resultaten. Maar iedereen ziet dat toch gewoon als de resultaten van hem. En waar hij eerste of tweede is geworden en een streep doorheen staat, weet niemand wie er nou eigenlijk eerste of tweede is geworden. Dus ik denk dat weinig zin heeft om daar wat mee te doen. Maar je zou natuurlijk wel boetes kunnen opleggen.
Prijzen afnemen heeft natuurlijk ook wel zin. Kijk, bij Ajax is het zo, in het coronajaar werden ze eerste, maar geen kampioen. Ja, dat vinden ze toch heel zonde, want op een gegeven moment kun je roepen vierde ster, vijfde ster, als dat er ooit een keer aankomt. Dus het wordt wel degelijk bekeken. Dus als je Barcelona gewoon een aantal landstitels afneemt, dan is dat echt wel heel pijnlijk, denk ik.
Ja, nou in ieder geval enorm gezichtsverlies. Terug eventjes naar Nederland. Je kondigde het al aan in de podcast, Mike, afgelopen maandag. Hamstra, het verhaal is eindig. Maar dat is, lijkt het ook verder nog in een stroomversnelling gekomen.
Ja, het is nog steeds niet wereldkundig gemaakt. Gerrie Hamstra is inmiddels lijkt van de aardbodem verdwenen. Reageert nergens op, laat zich ook nergens meer zien. Dus dat is gewoon, iemand zei gisteren volgens mij een broedende kip moet je niet storen. Dus Ajax is nu bezig met Hamstra om tot ontbinding van dat contract te komen. En dat is enerzijds logisch, omdat Hamstra natuurlijk niet heel goed heeft gepresteerd. Sterker nog, eigenlijk gewoon een hele selectie samen heeft, slechte selectie heeft samengesteld. Maar ja, ik wil ook wel een lans breken voor Gerry Hamstra. Die man die is in een organisatie terechtgekomen waarbij de commissarissen gewoon ruim een jaar lang hebben vertikt om een opvolger voor Overmars te vinden. Hij was niet alleen verantwoordelijk voor de aankopen en voor de aanstelling van Schreuder. Dat waren Edwin van der Sar en Klaas-Jan Huntelaar ook. En die lijken buiten schot te blijven. Dus het is logisch dat hij weggaat. Maar ik vind het wel heel goedkoop om alle schuld op hem af te schuiven.
Nou, aan de andere kant was dit natuurlijk wel een ideale gelegenheid voor hem om zich te bewijzen als technisch directeur. Want er is meer dan 100 miljoen uitgegeven. Kijk, en met 100 miljoen moet je wel een selectie kunnen samenstellen. Ook als je voor 200 miljoen verkoopt, waarvan 100 miljoen voor Anthony natuurlijk. Dan moet je wel een selectie kunnen samenstellen die met twee vingers in zijn neus kampioen van Nederland wordt. En ook een goede trainer moet aanstellen.
Ja, maar dat ben ik op zich wel met je eens. Alleen de commissaris hadden natuurlijk de afweging moeten maken of Hamstra daarvoor geschikt was om dat geld uit te geven. Kijk, als je een beetje inventarisatie maakt wat hij in het verleden heeft gedaan, ja, dan kun je zeggen van, is hij de man om voor Ajax 113 miljoen te gaan uitgeven? Ja. Nou, is ook gebleken eigenlijk al heel snel dat dat niet zo was, want hij heeft ook de hulp ingeschakeld van de zaakwaarnemer van Tadić en Schreuder, Milos Malenovic, waarbij iedereen zegt van, ja, die heeft geen euro verdiend aan Ajax, maar wellicht wel aan de achterkant. Dat is natuurlijk gewoon niet te controleren bij spelers of zaakwaarnemers. Maar dat je zo iemand moet inschakelen, terwijl je aan de andere kant je scouting volledig negeert. Ik heb van de week ook geschreven in de analyse dat sommige scouts niet eens met elkaar praten. Ja, dan is het natuurlijk gewoon één grote chaos binnen die club.
Ja.
En je kunt Hamstra heel veel verwijten en ook inderdaad dat hij een slechte selectie heeft samengesteld. Maar er waren natuurlijk wel oorzaken voor.
Maar Mike, het kan toch niet zo zijn dat je bij een club als Ajax met zo'n begroting scouts hebt zitten die gewoon in andere hokjes gaan zitten overleggen en niet meer met elkaar communiceren. Dat is toch onbestaanbaar? Dan moet toch iemand zeggen, jongens, zo werken we hier niet. Dat kan je toch niet accepteren eigenlijk?
Nee, dat heeft Henk Veldmaten geaccepteerd. Dat er 's ochtends werd overlegd met Michel Doesburg, de van AZ afkomstige scout. En 's middags met Hans van der Zee, omdat die niet met elkaar praten. Ja, krankzinnige situatie natuurlijk. Dat is duidelijk.
Ik weet wel dat SC Groningen alles in het werk stelt om Henk Veldmaten weer bij de club te betrekken. Of het lukt is een tweede, maar daar zijn ze wel mee bezig. Daar is hij natuurlijk afkomstig van Groningen. En daar heeft hij toen, Luis Suarez, heeft hij daar onder andere gescout.
Zeker, ja.
Ik krijg trouwens net nog een berichtje. Hoe heet dat? Of ik wel even aan 1999 wil denken. Aan de Braziliaanse trip van het Nederlands elftal. Onder toenmalig bondscoach Frank Rijkaard. Ja, daar zijn toen ook een hele hoop spelers ziek geworden. En toen was de vinger, die werd al heel snel gewezen naar de barbecue die werd georganiseerd door het Nederlands elftal. Waar het vlees, onder andere het kippenvlees, nogal lang buiten stond bij temperaturen van plus 40 graden. En dus alle bacteriën alle ruimte en tijd kregen om het een gevaar te stichten binnen het Nederlands elftal. In ieder geval een hoop zieken te veroorzaken. Dus toen was het wel voedselvergiftiging. En toen speelde het Nederlands elftal daar twee wedstrijden in verzwakte toestand. Ik weet trouwens ook dat onze collega Frans van Nieuwenhof, die werkte toen volgens mij bij Voetbal International, dat hij daar ook twee dagen doodziek op bed heeft gelegen. En toen alle rotzooi uit zijn lichaam verdwenen was, kon hij gewoon weer 100% functioneren.
Jammer.
Dus wat dat betreft een kans voor Joey Veerman in om tegen Gibraltar zijn debuut bij het Nederlands elftal te maken.
Wat dat betreft zaten we goed daar, hè? In dat Subaru Hotel, waar Lady gewoon zorgde voor smetteloos, vlekkeloos, bacterievrij sushi. Waardoor wij op ons toppen van ons kunnen konden presteren daar. En jullie ook nu weer.
Ja, en jij had alleen maar biefstukjes van 120 euro. Daar gaat het over het algemeen wel goed mee.
Ja. Hey, Valentijn, nog twee dingen die we even moeten bespreken, want dan kunnen jullie daar ook weer door. Frontale aanval AZ op KNVB'ers, daar kwam jij ook mee in de krant van deze vrijdag. Ze voelen zich enorm gepikeerd door de handelswijze van de KNVB. Wat is daar precies aan de hand?
Nee, nou, de KNVB, dit is niet de eerste keer. Hè. Ze hebben nu een pijler gericht op onder andere Jan Albers, de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Die was PSV-commissaris en in die hoedanigheid was hij het ermee eens dat er een NL League, een nieuwe belangenorganisatie, opgetuigd zou worden in plaats van de Eredivisie CV en de coöperatie Eerste Divisie. En toen is hij naar de KNVB gegaan en toen is hij als een blad van een boom
omgeslagen.
En nu kiest hij voor het torpederen van de voor de NL League, terwijl alle clubs er al mee akkoord zijn op 4 na, maar er was een voldoende meerderheid om dit besluit te nemen. Ja, en nu achter de schermen heeft hij inmiddels PSV weer om. Dat zij nu ook tegen de NL League zijn. Nou, dat is bij AZ in het verkeerde keelgat geschoten. Zoals er wel meer in de verkeerde keelgat schiet deze dagen. Maar ja. Dat is een van de bezwaren van AZ. Dan verder natuurlijk de afwikkeling van het coronaseizoen. Waar AZ eigenlijk het grootste slachtoffer van is geworden. En dan ook de compensatieregeling voor die wedstrijden zonder publiek tijdens de coronapandemie. Ook daar zijn zij teleurgesteld over. Want zoals het er nu naar uitziet, de compensatie moet nog betaald worden. Omdat eerst de Europese gemeenschap moet nog zijn handtekening eronder zetten. Maar dan krijgt de KNVB het volle pond terug voor de wedstrijd Nederland-Noorwegen. Die WK-kwalificatiewedstrijd. Toen Van Gaal in zijn rolstoel zat in een van die businessboxen. Maar de clubs krijgen niet de volledige compensatie voor de wedstrijden die zij hebben gespeeld zonder publiek in die coronapandemie. Terwijl een groot aantal clubs wilden dat de competitie zou worden uitgesteld tot dat moment dat er weer publiek welkom zou zijn. En toen heeft de KNVB gesteld, nou, dat is een hele slechte actie als we dat ondernemen. Dan lopen we alle compensatie mis en er ligt een werelddeal. Nou, die werelddeal die is er nooit geweest. En nu roepen een aantal clubs met AZ voorop. Ja, wiens belangen behartigt de KNVB nou? Doen ze nou hun eigen belang alleen behartigen? Of die van de clubs, hè, van de leden? Daar staan ze voor. Nou, dat is één. En zij vinden ook dat Jan Albers, die voorzitter van de Raad van Commissarissen, dubbelspel speelt. Dat hij de belangen behartigt meer van Feyenoord, Ajax en in dit geval PSV, dan van die andere clubs. Terwijl daar gewoon een glashelder besluit ligt. Dus dat zijn, dat zijn een beetje de pijnpunten voor AZ. Die hebben gezegd, er moet nu een onafhankelijk onderzoek komen. En als de KNVB daar niet aan meewerkt, dan zijn we bereid om zelfs naar de rechter te gaan.
En waarom zou een NL League beter zijn dan de Eredivisie CV en de Eerste Divisie opzet?
Nou, die is groter en veel omvattender en die kan meer besluiten nemen. En dan krijg je betere samenwerking tussen de Eerste Divisie en ook de vrouwen zouden erbij zitten en de I-divisie zouden erbij zitten. En de Eredivisie, in dit geval zijn al deze instanties kunnen tegen elkaar uitgespeeld worden. Maar als je met z'n allen natuurlijk één fonds vormt, dan kan je misschien meer geld ophalen. Want dat is natuurlijk eigenlijk waar het om draait.
Maar het is toch ook een beetje een Engels voorbeeld. Ja. Waar de bond alleen de organisator van de competitie is.
Ja, ook ja. Ja. En trouwens, achter de schermen wordt ook geroepen dat de instemming van PSV met die NL League, dat ook Toon Gerbrands de kop heeft gekost bij PSV. Dus niet dat ze in onderling overleg uit elkaar zijn gegaan, dat ze een andere directeur wilden en dat nu Marcel Brands beschikbaar was. Maar Toon Gerbrands die was voor de NL League. En toen kreeg de huidige voorzitter van de RVC, Robert van der Wallen, dat te horen. En die werd toen bijgepraat, onder andere door Toon van Bodegom en Leen Meijert van Ajax en Feyenoord. En die zeiden van, joh, dit is gewoon een heel slecht besluit voor PSV. En toen voelde de Van der Wallen zich verkeerd voorgelicht, schijnt het, door Gerbrands. En toen heeft hij de stekker eruit getrokken voor Gerbrands bij PSV.
Ja, want in die opzet zoals die nu is, ligt er eigenlijk meer macht bij de traditioneel grote voetbalclubs. En hoeven ze de taart minder te delen met al die andere instanties.
Er zit een heel ander verhaal ook over de verkoop van televisierechten en ook voor de buitenlandrechten. Okay. Dat gaat allemaal te ver om dit hier helemaal te duiden.
Maar die hebben er in ieder geval belang bij, een aantal clubs, om het bij het oude te laten. Want het is wel een bruggetje. Je noemt zelf net die televisierechten ook. 1,7 miljard ESPN heeft dat geboden. Voor een periode van hoe lang zou dat dan zijn?
Ja, dat zou voor een periode van 10 jaar zijn. En kijk, het is eigenlijk meer dan 1,7 miljard. Hè, want de Eredivisie CV heeft ook een schuld uitstaan bij ESPN van 350 miljoen. Die zou kwijt worden gescholden, die schuld. En daarnaast zouden de buitenlandrechten en de rechten van de samenvattingen gewoon weer terugkomen bij de Eredivisie CV. Mm. In dit geval, omdat die NL League nog niet bestaat.
Ja.
En dat zou dat zou natuurlijk ook allemaal extra geld opleveren. En ja, dan moet je denken dat je komt aan een bedrag van zo'n 200 miljoen... wat de clubs onder elkaar kunnen verdelen ieder jaar. En daarbij zal wel een gedeelte, en rond de 24 miljoen, 4, 25 miljoen... af worden gedragen aan de Eerste Divisie. Nou, en die NL League, als die meerderheid er is van die NL League, zeg maar... of tenminste, er is officieel al een NL League. Hè, want dat besluit is genomen, alleen het staat nog niet in de stijgers. Maar dan lijkt dit een onderhandelingsresultaat over die televisierechten... waar iedereen mee akkoord kan gaan. Ja. En wil
overigens
gaan.
Kunnen er volgens mij nog tot 6 april, volgens mij... of tot een bepaalde tijd andere...
Ja, nou, volgens mij tot 1 april kunnen andere centgemachtigden... die kunnen ook nog een bod uitbrengen. Nou ja, dat is niet heel waarschijnlijk dat dat ook gaat gebeuren... omdat de Eredivisie... Ja, is de Eredivisie 200 miljoen euro per jaar waard? Ja, dan kan je wel je vraagtekens. Dus is dat een goed onderhandelingsresultaat? En op 6 april worden de clubs er allemaal officieel van op de hoogte gesteld. En dan zal er niet direct een besluit volgen. Hè. Die zullen dat allemaal met hun achterban moeten bespreken. Maar de verwachting is dat snel daarna een klap opgegeven wordt. Alleen 10 jaar is wel heel lang, want de wereld ziet er ongetwijfeld in 2030... He, als alle stikstofmaatregelen zijn genomen en de stikstofdoelen zijn gehaald, ziet er heel anders uit dan nu.
Ja, nee, zo is het ook alweer in ieder geval. Wordt vanavond tot slot, jongens, de kip-curry-sensatie in Parijs? Wat gaat het worden?
Nou, Fanta zei al gisteren terecht en vanochtend ook, denk ik, dat dit toch wel is omgedoopt tot de kip-curry-interland. Zo moeten we hem vooral ook onthouden, denk ik, en beschrijven.
En zo gaat hij echt een geschiedenisboek in, ja.
De kip-curry interland.
Ja, uiteraard.
De kip-curry-kraker.
Ja, zeker na die 4-0 nederlaag.
Van vrijdagavond.
Ja, van vanavond.
Het wordt 4-0 voor Frankrijk.
Ja.
Oké.
Okay. Overigens...
En wat denk jij, Mike?
Ik denk 2-1 voor Frankrijk.
Oké. Okay. Je hebt de laatste woorden, Mike. Vertel.
Nou, ik, wat wel heel erg grappig is... en we zijn er nog niet naar binnen durven stappen. We hebben een uitstekend hotel... En we zitten naast KFC. Dus dat,
Oh, KFC, ja, serieus.
Ja, ja. We zijn in een hele grote boog omheen gelopen. Maar ik krijg nu dat is denk ik een Instagram berichtje onder ogen van de zoon van Gerry Hamstra.
Ja,
Heel ingewikkelde tekst. He who must destroy others to succeed must know that destruction awaits him at the gate of his success.
Kun je het even in diep L gooien?
Ja, ga ik
even
vertalen.
Kan je dat heel even vertalen?
Nou, het komt er eigenlijk op neer dat Gerry Hamstra... Ja, die heeft natuurlijk mensen moeten wegsturen bij Ajax. En vlak voordat hij successen zou gaan boeken... Ja, wordt hij zelf weggestuurd.
Ja.
Dus bij de familie Hamstra zit het, denk ik, het vertrek heel erg diep. Maar ik denk dat Ajax hem wel heeft gegund... dat hij gewoon de eer aan zichzelf kon houden... en zelf om ontbinding van zijn contract kon vragen. Het is ook heel gek dat iemand die aangeeft dat hij weg wil... slechts gaat, een zak geld meekrijgen. Want als ik morgen roep bij de Telegraaf dat ik wegga... dan krijg ik helemaal niks mee.
Kibbeling.
Ja, misschien kibbeling. Ja,
Of Kip Curry. Maar jongens, genoeg gekheid op stokje. Overigens is het zo dat bij de Kentucky Fried Chicken...
Ik vind wel, familieleden moeten zich hier gewoon niet mee bemoeien. Het is ongetwijfeld goed bedoeld van die zoon en zo, maar... We hebben vorige week ook Janke Dekker, of 2 weken geleden, hebben we Janke Dekker gezien en gehoord. En kijk, in die affaire met Tom Erbes. Familieleden moeten daar gewoon ver van weg blijven. Het geeft alleen maar extra problemen en zout in de wonden strooit het. Dus ik denk dat het niet heel verstandig is van Hamstra junior.
Nee, misschien dat FC Groningen een hele mooie optie is voor Gerry Hamstra. Het is natuurlijk een geboren Groningen. Nee, serieus, je lacht.
Nee, serieus.
Geboren Groningen. En
met Henk Veldmaten.
Ik denk echt wel dat Hamstra kwaliteiten heeft om clubs als Vitesse, Heerenveen, Groningen te leiden. Ja, en Ajax was misschien ook door de omstandigheden. Want vergeet ook niet dat in het interview dat wij hadden met Overmars en Hamstra vlak voor de. Overmars en Ten Hag vlak voordat Overmars wegging. Ja, daar zei Overmars: het gaat minder worden. Dat moment komt gewoon heel dichtbij. Ja, en Hamstra heeft dat niet heel goed kunnen regelen met Huntelaar.
Nee. Oké, nou ik wou zeggen, die Kentucky Fried Chicken kip... die is zo diep gebraden en geroosterd en gefrituurd... dat volgens mij alle bacteriën daar wel uit zijn geramd. Dus ik zou zeggen, neem nog een lekker bakje... met Rick Rusje, die de techniek daar doet. Geniet ervan, maak er een mooie wedstrijd van en we spreken elkaar maandag. Dank jullie wel.
Gaan we doen. En als jullie morgen een ANP-verslag in de krant zien, dan weten jullie wat er gebeurd is bij KFC.
Oké, joe.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.